Ja, goedenavond broeders. Meer kan ik niet zeggen nu. Voor de luisteraars later hoop ik dat er ook nog wel wat zusters zitten te luisteren. Dus ook goedenavond zusters. Maar in ieder geval fijn dat we hier zijn en dat we elkaar mogen zien. Hè? Want dat is natuurlijk wel belangrijk dat we weten waarvoor we samenkomen, en dat is om het woord van God te lezen en te bestuderen. Ja, vond het wel grappig in het gebed, had Jacob het over broeder Paulus. Dat doen we wel vaker, of niet? Ja, ik moest terugdenken aan een docent op de Bijbelschool. Ik heb wel eens verteld dat wij een docent hadden, Albert Raamaker, en die heeft 3 jaar lang alleen maar les over de Efezebrief gegeven. Maar toen je dat zo zei, toen herinner ik me dat hij het ook altijd over broeder Paulus had. Nooit de apostel Paulus, maar broeder Paulus. Zo van, alsof hij hem persoonlijk kende. Nee, nou die broeder was wel heel oud trouwens. Maar niet oud genoeg. Ik stel voor dat we proberen weer een beetje de draad op te pakken bij vorige keer. Stel voor dat we daarvoor naar Filippenzen 1 gaan en eerst met elkaar lezen vers 3 tot en met vers 11. En een gedeelte daarvan hebben we al met elkaar besproken. En we gaan ook nog enkele versen daarvan wat nader bekijken. Filippenzen 1 vers 3. Daar staat: ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap, vanwege uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Nou, zo klinken dan de beginwoorden van deze brief van de apostel Paulus. Ik heb vorige keer al een beetje naar voren gebracht, hè, dat de verhouding tussen de Filippenzen en Paulus, dat een innige verhouding is geweest. Bovengemiddeld, zou je kunnen zeggen. En goed, dat heeft ook iets te maken met het feit dat deze mensen de boodschap die Paulus verkondigde eigenlijk al vanaf het begin hebben gehoord. Handelingen 16, en daar komt Paulus in Filippi aan. En dan gaat hij naar die stad en op een gegeven moment gaan ze naar buiten de stad. En dan komen ze daar aan een rivier. Vlak buiten Filippi komen ze daar een gebedsplaats tegen. Nou, en daar is dan een groep van mensen die daar in het gebed zijn. Het zijn dus gelovigen. Lydia, bekendste daarvan. En die luisteren naar het woord dat Paulus en de zijnen daar te vertellen hebben. En ja, wat je kunt leren, ook vanuit de Filippense brief zelf, dat is dat vanaf dat moment zijn die mensen altijd betrokken geweest bij de boodschap van Paulus. En ze zijn dus duidelijk in de handelingentijd tot geloof gekomen. Maar vervolgens is God dat goede werk in hen begonnen en hij is dat aan het voortzetten. Paulus die zegt dat ook, we hebben het gelezen. Hij zegt in vers 5: vanwege uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Dus van de eerste dag af, dat is dan daar in Handelingen 16 geweest, tot nu toe. En dat nu, dat is op het moment dat Paulus die brief schrijft. Nou, dat is in de tweejarige periode dat hij in Rome gevangen zit. Hè, in zijn eigen gehuurde woning, zoals dat er dan zo mooi bij staat. Dus van de eerste dag tot nu toe. En hij zegt bovendien, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Dus de eerste dag tot nu toe, en hij is een goed werk begonnen op die eerste dag, en hij voltooit dat op de dag van Christus. He, dus dat gaat nog verder dan het nu. En wat nou zo mooi is, wat die Filippenzen betreft, dat is dat Paulus ook zegt in vers 7, het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb, en zo staat het er ook echt goed, in het hart, als deelgenoten, zegt hij dan, van mijn genade. En dat is ook zo'n beetje waar we vorige keer het laatste deel van de Bijbelstudie bij hebben stilgestaan. He, dat Paulus zegt, jullie zijn deelgenoten geworden van mijn genade. Dus als Paulus zegt, van de eerste dag tot nu toe, he, hebben jullie gemeenschap aan het evangelie. En dat nu, dat heeft ook te maken met het feit dat ze deelgenoten zijn, zoals Paulus dan zegt, van mijn genade. Ja, dan word je ook heel specifiek bepaald bij de boodschap van genade die aan Paulus toevertrouwd is. We hebben vorige keer nog even in Efeze 3 gekeken met elkaar. En daarin gezien dat Paulus de bedeling van de genade van God gegeven is. Dat Paulus de gave van de genade van God is gegeven. En dat Paulus deze genade gegeven is. En dat, ja, dat het is hem gegeven, dus hij kan inderdaad zeggen mijn genade. En daar hebben de Filippenzen deel aan gekregen. Dus die zijn ja, meegegroeid in die genade. En dat is wel opvallend. Want we denken zo een beetje oppervlakkig bekeken van, nou ja, Efeze, Filippenzen, Colossense. Hè, dat is zo'n trits van brieven. Hè, het schijnt zelfs dat in het buitenland dat er sprake is, bijvoorbeeld in Duitsland, van de EFK-brüder. De Efeze Colosser, of zo noemen ze dat daar dan. En Filipper, Colosser, broeder. Dat zijn de broeders die hebben dan volgens de buitenstaanders maar 3 brieven. Nou, kom eens op het idee, denk je dan. 3 gemeentelijke brieven. En die brieven die worden vaak ook wel gezien als gelijk. Alleen het punt is, de Efeze en de Colossense brief, die zijn meer, lijken meer op elkaar dan dat de Filippense brief op de Efeze of Colossense brief lijkt. Dat zal je vast wel eens opgevallen zijn, als je die brieven doorleest, dat er toch wel een verschil is. En dat heeft vooral te maken met het feit dat Paulus de Filippense kende, maar ik denk ook dat het te maken heeft met het feit dat de Filippense meegegroeid waren met de apostel Paulus in zijn bediening. Want het opvallende is, je kunt vrij gemakkelijk, door vergelijken met het boek Handelingen, kun je vaststellen dat Paulus deze brief in dezelfde gevangenschap geschreven heeft als Filippenzen en Colossense en Philemon. Hij spreekt ook hier van het feit dat hij een gevangene is en dergelijke. Dat komt ook in deze brief naar voren. Dus dat is duidelijk. Maar je ziet een wezenlijk verschil. En het verschil is dat Paulus bijvoorbeeld niet de uitdrukking lichaam van Christus gebruikt, of de uitdrukking het geheimenis of de verborgenheid. Dat komt daar allemaal niet in voor. Terwijl dat wel in Efeze en in Colossense het geval is. Daar vind je de uitdrukking lichaam van Christus en geheimenis dat bekendgemaakt is. En ik denk dat dat er gewoon alles mee te maken heeft met dat de Filippenzen, die waren al zover, die hoefden niet te weten dat dit aan Paulus bekendgemaakt was, want dat wisten ze al. En als je die 3 brieven zo leest, dan zie je daar dus verschillen. Er staan dingen in de Efeze en Colossense brief die niet in de Filippense brief staan, waardoor je ja, dat verschil ziet. Iets anders, moet je maar eens kijken even in Efeze 5, of Efeze 4, sorry, vanaf vers 25... begin ik even voor het gemak. Dan gaat het over de oude en de nieuwe mens. En Paulus die schrijft aan die Efeziërs, vers 25, leg daarom de leugen af en spreek de waarheid ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Nou, je hebt een heel rijtje, vers 31 nog. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw, laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Als je dit zo leest, dan denk je van nou, hè, we hebben het wel eens vaker vastgesteld natuurlijk, dat de Efeziërs, ja, dat zijn heiligen en gelovigen in Christus. Maar als het gaat om de praktische levenswandel, hadden ze toch nog wel een aantal dingen blijkbaar niet goed door. Hè, dat er toch nog zaken waren die niet in overeenstemming zijn met de positie die ze hadden in Christus. Nou, als je naar de Colossenzenbrief gaat, naar het derde hoofdstuk daarvan, en dan zie je hè, dat ook als het gaat om deze dingen, dat Colossense en Efeze niet voor niets tweelingbrieven genoemd worden. Maar er staat in vers 5... Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over of op de zonen van de ongehoorzaamheid, staat er eigenlijk. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde, maar nu legt ook dit alles af, toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal uit uw mond, lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. Nou, en zo gaat dat ook maar weer door. En ja, wat valt nou op, ook de Colossenzenbrief, is net als de Efezebrief en de Filippenzenbrief geschreven aan heiligen en gelovigen in Christus. Alleen zo'n rijtje van wat we nu gelezen hebben, zul je in de Filippenzenbrief niet tegenkomen. En daarmee denk ik dat je kunt concluderen dat geestelijk gezien de Filippenzen verder waren. Hè? Niet dat het allemaal een soort wedstrijd is van wie er het eerst is of zo. Hoewel Paulus het wel heeft over een loopbaan en dat soort zaken en het grijpen van de prijs. Maar ik denk dat Paulus kende die Filippenzen. Hij kende ze, hij droeg ze in het hart. En hij wist ook ja, dat dat soort dingen daar blijkbaar helemaal niet speelden. He, want anders had hij dat heus wel geschreven. En dat is het verschil met Efeze en Colossense. De Efeze en de Colossensebrief, dat zijn brieven die grotendeels inhoudelijk gericht zijn aan mensen die hij niet persoonlijk kende. He, waarbij de Colossense, zoals je in Colossense 1 kunt lezen, tot geloof gekomen zijn, de genade hebben leren kennen door Epaphras, dus niet door Paulus zelf. En van de Efeziërs wordt over het algemeen aangenomen dat dat een soort rondzendbrief geweest is. He, je weet allemaal wel dat in Efeze 1 vers 1, als je de NBG-vertaling hebt, dan stond daar de heilige en gelovige broeders in Efeze, dat in Efeze stond tussen vierkante haken. Zo van, dat staat er eigenlijk niet, staat er eigenlijk wel, ja, wat moet je ermee, weet je wel. Maar waarschijnlijk is het zo dat dat een soort ja, rondzendbrief geweest is. Sommigen zeggen zelfs dat er meerdere van deze Efezebrieven geweest zijn, maar dat er dan steeds een andere naam boven stond. He, Paulus heeft het in de Colossenzenbrief ook over een brief aan de Laodicense, Laodicea. Dus dat kan maar zo zijn dat de brief die wij kennen als de Efezebrief een brief is geweest die ook daarheen gestuurd is. Maar hij kende ze niet, niet persoonlijk. En dat blijkt bijvoorbeeld ook, hè, als je nou toch aan het muggenziften bent, dat blijkt ook uit het feit dat zowel in Efeze als in Colossense Paulus schrijft dat hij van hun geloof gehoord heeft. En dat schrijft hij bijvoorbeeld ook niet in de Filippenzenbrief. En dus ergens is dat wel mooi, hè, als je zeg maar even heel ja, nauwkeurig daarop ingaat en gaat kijken van hoe zit dit nou allemaal in elkaar, dan vallen er opeens allerlei dingetjes op. Hè? Nou, en die Filippenzen, ja, dat waren mensen die waren meegegroeid in de boodschap die de apostel Paulus op het hart had gekregen. En dat zorgde ervoor dat Paulus kan zeggen, hè, ik heb u in mijn hart, vers 7, als deelgenoten. En in vers 8 zegt hij, want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dat die innige gevoelens van Jezus Christus, dat is hetzelfde begrip als dat je wel eens leest in de evangeliën, dat de Heer Jezus met ontferming bewogen was. Nou, dat is datzelfde begrip wat hier ook zo vertaald wordt of gebruikt wordt en vertaald wordt met innige gevoelens. Dus ja, die verbondenheid was er enerzijds en anderzijds was er ook de groei, de geestelijke groei die je bij de Filippenzen ziet. Dat heeft misschien ook iets te maken met het tijdstip waarop de brief geschreven is. Want we kunnen over het algemeen zeggen dat de Efeze en Colossense brief, dat brieven zijn die in het begin van die tweejarige periode geschreven zijn, toen Paulus net het geheimenis bekend mocht maken. En de Filippense brief is aan het einde van die periode geschreven. Paulus schrijft in die brief namelijk ook dat hij verwacht binnenkort vrij te komen en weer naar de Filippenzen te gaan. Dus je ziet daar wat dat betreft verschillen in. Die Filippenzen die waren meer op de hoogte en leefden daar ook uit van de boodschap, ja, van genade. Dus wel mooi, hè, dat uitgerekend in deze brief het dus ook gaat over de gezindheid van Christus. Gezindheid van vernedering en gehoorzaamheid tot de kruisdood aan toe. En waarvan Paulus dan zegt van nou, laat die gezindheid in u zijn. Hè. Leef daar maar uit. En die gezindheid van Christus, ja, dat is denk ik dan, hè, uiteindelijk Christus zelf. Want ja, in de Filippense brief schrijft Paulus ook over het feit dat Christus het leven is. Hè. Om te leven is mij Christus, zegt hij. En sterven, dat is winst. Hè, en je kunt je afvragen van ja, hoe kun je nou ooit zo ver komen, hè, dat inderdaad, ja, je hele leven eigenlijk is. Hè. Leven is mij Christus, sterven is winst. Hè, als je zegt het sterven is winst, dan ben je dus bereid om datgene wat hier is los te laten. Hè, dus daar heeft het ook allemaal mee te maken. Hè, dus dat gaat eigenlijk ontzettend ver. Hè. Om te leven is mij Christus, ja. Maar goed, dat leven speelt zich wel aan deze kant van onze dood en opstanding af. En sterven is winst, zegt hij dan. Dus ja, het is al mooi, leven is mij Christus. Maar het wordt eigenlijk nog mooier, want sterven is winst. En daarvan zegt hij dan, om met Christus te zijn is verreweg het beste. Dus ja, dat zijn geweldige dingen die Paulus daar noemt. Nou, je kunt je afvragen van hoe komt zoiets tot stand, hè? Ook in het leven, ook misschien dat we kunnen zeggen in ons leven, hoe komt het nou tot stand dat je kunt zeggen het leven is mij Christus. Nou, ik denk dat dat alles te maken heeft met de laatste drie versen die we gelezen hebben van het stukje dat we aan het begin lazen. En dat is vers 9 tot 11. En ja, dat heeft te maken, hè, met het gebed dat Paulus daar omschrijft. Helemaal aan het einde, daar komen we TZT ook nog wel terecht. Daar lees je dat Paulus schrijft dat hij geleerd heeft om met de omstandigheden waarin hij verkeerde genoegen te nemen. Nou, wij denken over het algemeen, of tenminste, nou, moet ik ook goed zeggen. Over het algemeen is het zo dat als je net tot geloof bent gekomen, dat je heel erg geneigd bent om te vragen of de Heer de omstandigheden wil veranderen. En als je al langere tijd op de weg met de Heer bent, dan ben je eerder geneigd om God te danken dat Hij je met de omstandigheden genoegen laat nemen. Want dat is best een verschil. En Paulus zegt van nou, ik heb dat geleerd. Nou, dat gaan we TZT wel zien. Hij heeft geleerd om met de omstandigheden genoegen te nemen. En dat kan vooral door zelf te veranderen. En hoe vindt die verandering plaats? Nou ja, dan ben je bij dat gebed terechtgekomen. Dus ik stel voor dat we daar, ja, toch ook even met elkaar bij stilstaan. Er staat in vers 9, en daar kom je twee woorden tegen die volgens heel veel christenen niet samengaan, namelijk het woordje liefde en het woordje kennis. He, want er staat, dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. He, er wordt wel eens een soort wicht tussen gedreven. He? Dat kennis en liefde kunnen niet samengaan. Want dan heeft men een bepaald idee van de kennis. He, 1 Korinthe 8 zegt, de kennis maakt koud en dood, weet je wel. Dat moet je niet hebben. En aan de andere kant, je moet lief zijn voor elkaar. En dan komt daar helemaal de nadruk op te liggen. Nou, soms wordt dat helemaal uitvergroot naar kennis. Ach ja, dat is allemaal verstandelijk, maar liefde, dat is allemaal het hart, weet je wel. En zo wordt dat uit elkaar getrokken. Daarom vind ik het wel mooi dat het hier gewoon samen in één vers staat. En dat Paulus zegt van, die liefde, hè, dat je liefde overvloedig wordt, dat is mijn gebed, dat die overvloediger wordt in kennis en fijngevoeligheid. He, dus wij hoeven ons niet voor kennis te schamen en we hoeven ons ook niet voor liefde te schamen. He, dat zijn twee zaken, die hebben in feite alles met elkaar te maken. Is het ook goed om te weten dat als Paulus dat in 1 Korinthe 8 zegt, dat de kennis dood, maar de geest maakt levend. Hè? Dat soort uitdrukkingen, dat kennis daar, dat is het algemene kennen, hè? Gnosis, weet je wel, kennis. Terwijl als Paulus hier schrijft over kennis, dan heeft hij het over epignosis. Dat hoor je al, dat is in ieder geval een langer woord. Er staat gaat wat aan vooraf, epi. Epi in losse vorm betekent boven of op. Maar in combinatie heeft het een verdiepende betekenis. En dus als je zegt kennis en er staat epi voor, dan betekent dat ook, het is een diepere kennis. En de kennis waar het om gaat, waar Paulus het dan over heeft, dat is kennis die wij zouden kunnen omschrijven ook als gemeenschapskennis. Zoals je in het Oude Testament ontdekt dat het woord voor kennen daar, dat is niet in het Nieuwe Testament, maar wel in het Oude, dat het woord voor kennen ook wel vertaald wordt met gemeenschap hebben. Als Adam en Eva gemeenschap hebben met elkaar, wordt vervolgens Kain geboren. Dus dan zie je wel aan dat gaat wel heel diep. En in de Oude Statenvertaling staat dat ook gewoon zo vertaald. Dan staat er dat Adam Eva bekende of kende. En zij werd zwanger, staat er dan meteen achteraan. Als je het zo bekijkt, dan zou je wel kunnen zeggen dat liefde en kennis wel heel veel met elkaar te maken kunnen hebben. Hè? Maar het is in ieder geval dat begrip. En daarom zeg ik, je kunt het omschrijven als gemeenschapskennis, de verborgen omgang met de Heer. Het is dat begrip waar Paulus het hier over heeft. En het komt erop neer dat onze liefde overvloedig mag worden in die vorm van kennen. En alle fijngevoeligheid, schrijft Paulus erbij, en dan komt er gelijk achteraan, daar heeft hij fijngevoeligheid mee te maken, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Die woorden wat wezenlijk is, ook hier geldt, als je de Oude Statenvertaling leest, dan staat er opdat je kunt onderscheiden de dingen die verschillen. En dus dat wat hier staat, wat wezenlijk is, dat is eigenlijk een beetje een uitleg. Maar wat er gewoon letterlijk staat is dat je kunt onderscheiden de dingen die verschillen. Dat je weet vanuit het kennen van de Heer wat wel of wat niet goed is. Dat je merkt, er is verschil in dingen. En dat geldt op allerlei gebied. Dat geldt natuurlijk ook gewoon simpelweg voor het Bijbellezen, dat je ontdekt dat er dingen zijn die verschillend zijn. Want niet overal spreekt de Heer tot het lichaam van Christus in de Bijbel. Dat is maar een heel klein gedeelte. Dus daar zitten ook verschillen in. En het heeft ook gewoon te maken met het onderscheiden van is iets wel of is iets niet van God. En daarvoor is het nodig dat liefde overvloediger wordt in die gemeenschapskennis en fijngevoeligheid. En dat je daardoor steeds nauwkeuriger kunt zien de dingen die verschillen. En dat heeft een doel, en dat is wat Paulus dan noemt in vers 10, tweede stukje. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot, letterlijk staat hier, tot in de dag van Christus. En ik zeg het er maar even bij, het is tot in de dag van Christus. In vers 6 staat, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Christus, van Jezus Christus. Nou, daar staat eigenlijk tot aan de dag van Jezus Christus. Dat hoeft ook maar tot aan, want vanaf dat moment is het niet meer nodig dat wij groeien in kennis. Hè, en dat God dat werk nog verder voortzet. Dus op het moment dat die dag van Jezus Christus er is, hè, de dag van zijn verschijning, laat ik het even zo zeggen, hè, dat is een dag waarop het goede werk dat God in ons begonnen is, voleindigd is. En tegelijkertijd is dat een dag waarin wij ingaan, volgens vers 10, oprecht en zonder aanstoot te geven, gaan wij tot in die dag van Christus. Dus wij gaan die dag van Christus al zodanig binnen, naar binnen toe. He, dat is het beeld wat Paulus hier geeft. He, dus dat hele leven, dat is een leven dat oprecht is, dat zonder aanstoot, dat geen aanstoot geeft, en dat tot in de dag van Christus. Nou, ik zou haar zeggen, ik geef het je te doen. He, wat hier zo staat. Dit zijn ook geen dingen die kun je zelf bewerken. He, maar het zijn zaken die te maken hebben met het gebed dat Paulus hier bidt. Namelijk uiteindelijk dat je met in die kennis groeien mag in de dingen van de Heer. En dat leven, dat is dan een leven, zo schrijft Paulus, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Dus uiteindelijk gaat het om de lof en de eer van God. Nou wil ik eventjes naar de Colossenzenbrief, want ik heb zo straks gezegd dat er best wel een hoop verschillen zijn in de Efeze en de Colossenzen en de brief aan de Filippenzen. Maar er zijn ook overeenkomsten en een van de belangrijkste, dat is dat gebed. Nou, als je in Colossenzen 1 kijkt, dan heb je daar min of meer hetzelfde gebed. Hè, wat Paulus dus ook in de Filippenzenbrief omschrijft. Colossenzen 1 vers 9, daar zegt hij, daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben. En wat hebben ze dan gehoord? Nou, Paulus zegt, dat horen waar hij het over heeft, dat is het feit dat die Colossenzen de genade van God in waarheid hebben leren kennen. Zoals het aan het eind van vers 6 staat, vers 7, zo hebt u het ook geleerd van Epafras. Hij heeft ons, vers 8, uw liefde in de geest bekendgemaakt. Nou, dat hoort Paulus allemaal. Hij wist dat niet op dezelfde manier zoals dat bij de Filippenzen het geval was, maar hij hoort het. En dan zegt hij, daarom houden wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dus daar heb je dat gebed weer. En dat lijkt hoe dan ook heel veel op wat er in Filippenzen staat. En wat we in ieder geval in dit vers ook lezen, dat is dat het hier gaat om kennis. Maar ook hier is het weer die gemeenschapskennis. Dus Filippenzen 1 vers 9 bevat dat woord kennis, epignosis. Maar dat geldt dus ook voor Colossenzen 1 vers 9. En wat dan ook wel apart is, dat is dat als je dit hele stukje neemt, wat met het gebed te maken heeft, dan ontdek je dat in dit geval Paulus' gebed bestaat uit 7 verschillende onderdelen. Maar als je het helemaal echt goed wil zeggen, dan zie je dat Paulus maar om 1 ding bidt en dat dat 6 gevolgen heeft. Want zo wordt het in feite hier beschreven. Moet je maar eens kijken. Hetgeen waar hij dus concreet om bidt en smeekt, dat is dat de Colossenzen, vers 9, vervuld mogen worden met de kennis van Gods wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dat is het gebed. En dan komt het gevolg in vers 10. Dan zegt hij, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, dat is 1 ding, hem in alles behaagt, dat je in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl je met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. En dan vers 12, daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Nou, al die dingen die er vanaf vers 10 tot 12 staan, dat zijn feitelijk allemaal gevolgen van dat ene gebed van Paulus, als hij zegt van, ik bid dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. Dus daar begint het. En ik zei net al eventjes, als je iemand die de Heer net heeft leren kennen hoort bidden, dan wordt er meer gebeden om, wilt u de omstandigheden maar veranderen. Even kort samengevat, hè. Dus dat kan variëren van, mijn auto doet het niet meer zo goed, kunt u voor een andere zorgen. Weet je wel, hè, dat soort zaken. Dus echt van die omstandigheden, dingen die om je heen staan, hè, omstandigheden. Wat je ook merkt in mensen die, en dat is helemaal niet om te katten of zo hoor, dat is gewoon een constatering en dat geeft ook allemaal helemaal niks. Maar mensen die de Heere ook net hebben leren kennen, die zijn ook meer gericht op, ik ben zo dankbaar dat ik de Heer heb leren kennen, nou wil ik hem ook waardig wandelen. He, zoals dat hier staat. Wandel op een wijze de Heer waardig. Dus Heer, wilt u mij helpen om waardig uw wil te wandelen? En het klinkt heel goed. Maar het kan eigenlijk ook een uiting zijn van iets wat je niet goed begrijpt. Of wilt u zorgen dat ik u in alles behaag? En in alle goed werk vrucht draag. Noem dat allemaal maar op. Nou, dan zou je bij wijze van spreken zo in een leven kunnen terechtkomen. Zeg niet dat het altijd gebeurt. Maar dan zou je zo in een leven kunnen terechtkomen waarin mensen proberen om de Heer waardig te wandelen. Of hem in alles te behagen. En hoe oprecht dat ook is, maar dat kan maar zo fout gaan. Dat het echt een soort werkgeloof wordt. En nogmaals, ik zeg niet dat het altijd zo werkt en zo bedoeld wordt. Het wordt zeker niet zo bedoeld. Maar dit is wel een gevaar wat hier op de loer ligt. Terwijl als je het hele stuk leest, vers 9 tot 12, dan kom je erachter dat Paulus in feite maar om 1 ding bidt. En dan weet ik wel, dat is best wel een beetje saai natuurlijk, als je maar 1 ding te vragen hebt aan God. Want laten we eerlijk zijn, er zijn zoveel dingen waar je voor kunt bidden. Als je denkt aan kinderen en je familie en collega's, weet ik veel. Er valt zoveel om voor te bidden. En sommige dingen doe je ook gewoon dagelijks. Maar goed, de Heer die weet dat natuurlijk allemaal wel. Maar als het nou echt gaat om zaken als waardig wandelen, God behagen, in goed werk vrucht dragen, al dat soort zaken. Kijk, dan komt het in feite aan op slechts 1 gebed. En dat is, mag ik vol worden, vervuld worden met de kennis van uw wil. Want het mooie is, als je daar vol van wordt, dan volgt de rest automatisch. En dat kost even tijd. Kost vaak meer tijd als dat je als dat jou van buitenaf opgelegd wordt van, nou ja, je bent nu christen, dus je moet je zo gedragen. He, dat kost meer tijd. Dus dit kost een hoop tijd. Maar dat komt omdat dit te maken heeft met groei. He, dus het groeien, we hebben net in Filippenzen gelezen over vrucht dragen. We lezen hier in vers 10 ook, in elk goed werk vrucht dragen. Nou, van vruchten weet je, dat moet groeien. He, en als je daarbij staat te wachten, ja, dat schiet gewoon niet op. He, dus dat moet groeien. En groei, dat kost nou één keer meer tijd dan iets doen. He, en toch is dat wel de weg die de Heer zou willen gaan. Het is eigenlijk de koninklijke weg, laten we het zomaar beschrijven. En ook mooi om te weten, dat is dat gebed van Paulus hier in Colossense, dat uitmondt in het danken van God. Vers 12, daar staat: daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt. Ja, het begint dus met dat bidden en het eindigt met het danken van de Vader. En dat danken, dat weet u, dat is eigenlijk een vertaling van een woord dat letterlijk betekent zoiets als goede genade. Goede genade. Wij danken God voor zijn goede genade en de uitwerking van die genade ook in ons. Nou, dat is Colossense. Nou willen we ook nog even naar de Efezebrief toe. Efeze hoofdstuk 1. Want daar zie je ook weer iets dergelijks. Vanaf vers 15. Dat ook daar Paulus, als het er echt op aankomt, bidt om dat ene. En dat is het kennen van de Heer. En daar schrijft hij. En die woorden die zijn ons niet onbekend natuurlijk. Hè, want we zijn dat wel gewend om daaruit te lezen. Er staat in Efeze 1, vers 15, er staat: daarom, omdat ook ik gehoord heb. Heb je het weer? Paulus heeft gehoord. Dus dat betekent dat hij het hier niet kan hebben over de Efeziërs alleen. Want we weten uit Handelingen dat hij 3 jaar lang onder die Efeziërs gepredikt heeft. En hij zegt in Handelingen 20 zelfs tegen de oudsten van Efeze: ik heb niets nagelaten, ik heb u heel de raad van God verkondigd. En in het kader van de handelingentijd betekent dat dat hij alles heeft verkondigd wat Mozes en de profeten hebben voorzegd. Ik heb alles verkondigd zonder iets anders te verkondigen, zegt hij. Dus dat was al de raad op dat moment. Dus hij heeft daar 3 jaar gewerkt. Dus als hier dan staat: ik heb gehoord van uw geloof, dan is dat wel een beetje apart. Als dat alleen de Efeziërs zou betreffen. Maar goed. Dus daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft. En dan staat het er: in het kennen van hem. Nou, het kennen. Doordat het woordje het er staat, kun je het woordje kennen opvatten als een zelfstandig naamwoord. Maar het zou nog duidelijker zijn geweest als er gewoon had gestaan: in zijn kennis. Want het staat echt het woord kennis namelijk. Hè? Weer dat epignosis. Dus dat is toch wel heel opvallend dat Paulus 3 gemeentelijke brieven schrijft aan heiligen en gelovigen in Christus. En dat hij in elk van deze 3 brieven bidt voor de lezers dat ze vol mogen worden van het kennen van de Heer. Dus hij zegt: opdat de God van onze Heer, vers 17, van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u geest van wijsheid geeft en van openbaring in het kennen van hem of in zijn kennis. Dus of de Heere een geest, er staat hier geest met een hoofdletter, maar dat is een beetje te veel van het goede, het is gewoon geest met een kleine letter. Het heeft namelijk met de gezindheid te maken. Opdat hij u geven de gezindheid of geest van wijsheid en openbaring in zijn kennis. En dat is ook wel weer een hele mooie uitdrukking dat Paulus het heeft over openbaring in zijn kennis. Dus dat, die kennis kun je zien als iets groots, een vast iets. En daarin word je geopenbaard. En dan kijk je rond en dan snap je het opeens. Dat is op zich altijd een hele mooie ervaring die je als gelovige mag hebben van tijd tot tijd. Dat je dingen leest in de Bijbel die opeens op zijn plek vallen, weet je wel. Ik kreeg laatst een brief of een mail, tegenwoordig is een mailtje, kreeg ik, hè, van iemand en die had een boekje gelezen. En die wilde daar even voor bedanken. En die zei van, ja, doordat ik het nou zo weer eens las en erbij bepaald werd, snapte ik gewoon wat er bedoeld werd. En ik snap nu niet waarom ik het toen niet snapte. Weet je wel? Ja, en zo gaat dat wel eens. Je kunt soms dingen lezen in de Bijbel, dan denk je van, nou ja, ik begrijp het gewoon niet. Hè? Of je hikt ergens tegenaan en toch valt het niet op zijn plek. En dan opeens dan lijkt dat net een soort openbaring in zijn kennis, weet je wel. Dan zit je opeens aan de goede kant van de grens en dan snap je het opeens. En als je het dan uit wil leggen, dan lukt dat niet. Dat gaat ook nog vaak zo. Maar je snapt het in ieder geval wel. Dus dat scheelt een heel stuk, als je het snapt. Je ziet het pas als je het snapt. Hè? Hoe was het ook alweer? Of je snapt het pas als je het ziet? Cruyffiaans?
Maar je gaat het pas zien als je het doorhebt.
Oh, je gaat het pas zien als je het doorhebt. Ja. Nou, dat vind ik, je gaat het pas zien als je het snapt. Dat vind ik dan mooier eigenlijk. Hè? Maar goed, je gaat het pas zien als je het doorhebt. Ja. Dat is wel mooi. Dat je moeilijke dingen zo makkelijk eventjes kunt samenvatten. Nou, dus Paulus die bidt daarom. Dat is het gebed. Dus vers 16, ik hou niet op te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest of geest van wijsheid en openbaring in zijn kennis geeft. Hoe ziet dat er dan uit? Nou, dan zegt Paulus, dat zijn verlichte ogen van het verstand. Om te weten, verlichte ogen van het verstand. Er zijn ook Bijbelvertalingen die hebben hier staan, verlichte ogen van het hart. En als je het goed wil vertalen, moet je inderdaad zeggen hart. Hier staat het woordje cardius, dat kennen wij van cardiologie en zo. Cardius, hart. Dus verlicht de ogen van het hart om te weten, en ook dat is weer zo prachtig, Paulus gebruikt hier een woord voor weten dat eigenlijk betekent zien. Weten omdat je er inzicht in hebt. Nou, je ziet het pas als je het door hebt, zeg maar, hè? Dat een beetje. Dus hij heeft het over verlichte ogen en met die verlichte ogen van het hart of verstand weet je iets. Maar daarmee wordt bedoeld zien. Zoals wij ook wel dat zeggen als iemand, als je iets uitlegt dat je zegt van ja, zie je het nou niet? Weet je wel, hè? Zie je dat nou niet? En dat heeft niet met letterlijk zien te maken. Dus om te weten, en dan heeft Paulus zo'n een opsomming daar staan. En dat is gelukkig heel goed terug te vinden hier in deze verse. Want die opsomming begint telkens met het woordje wat. Hij zegt dan wat de hoop van zijn roeping is, dat is 1. 2. Wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En 3. Wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking of inwerking van de sterkte van zijn macht die hij ingewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Nou, als je dit zo allemaal naast elkaar zet, hè, op een rijtje zet, dan is dat natuurlijk wel prachtig dat in de Filippenzenbrief Paulus het heel bazaal houdt en zegt van ja, dat je liefde maar steeds overvloediger mag worden in die kennis. dat in Colossense het gaat om het vervuld worden van de kennis van de Heer. En dat dat allerlei gevolgen heeft. En dat Paulus hier in Efeze 1 uitlegt wat dat kennen nou eigenlijk omvat. En dat zijn dan die drie dingen. En dat zijn ja, toch werkelijk de basiszaken, zeg maar basiskennis die we ons eigen mogen maken, die hierin naar voren komt. Dus, wat is de hoop van zijn roeping? Dat is dan de vraag, wat is de hoop van zijn roeping? Vervolgens, wat is de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen? Je kunt ook hier weergeven met in het heiligdom, het binnenste heiligdom, dat werd ook het heiligen genoemd. En als laatste, en ja, dat is ook, nou ja, ik durf niet te zeggen dat dat het belangrijkste is, maar ja, het springt er wel uit, laten we eerlijk zijn. Want dan gaat het over de alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven, overeenkomstig de inwerking van de sterkte van zijn macht die hij ingewerkt heeft in Christus. Dus Paulus die schrijft hier over kracht aan ons die geloven. En dat doen we. Hè? Kijk maar eventjes, Efeze 1, in vers 11. Hè, daar staat het mooi. Want er staat, in hem bent ook u. In de grondtaal staat er niet meer dan in hem ook u. Hoe dan in hem? Hoe kom je daar? Nou, nadat u het woord van de waarheid, het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. En dan begint het volgende zinnetje weer exact zo. Dan staat er ook weer echt in hem ook u. Maar goed, daar is nu het woordje bent even tussengevoegd. Want anders dan, ja, dan krijg je die zin gewoon niet goed vertaald. Ik snap het wel. Maar het is wel goed om even te weten dat vers 13 dus begint met de woorden in hem ook u. En halverwege dat er exact dezelfde woorden staan. In hem ook u. Bent u, laat het zomaar doen. Toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dus aan de ene kant ben je in hem doordat je het woord gehoord hebt. En aan de andere kant ben je in hem omdat je tot geloof kwam. Toen u tot geloof kwam. Dat heeft te maken met dat woord horen, het woord van de waarheid horen als het evangelie van je zaligheid. Dus je bent een gelovige. En daarom zegt Paulus dan vervolgens daar in Efeze 1 vers 19, als hij het heeft over de alles, dat laatste aspect van de kennis van God, hè, de alles overtreffende grootheid van zijn kracht, en dan staat dat er zo mooi aan ons die geloven. Dus het gaat hier over iets wat aan ons gebeurd is, wij die geloven. En wat heeft God dan aan ons die geloven gedaan? Wat is dat dan, die grootheid van zijn kracht? Nou, Paulus die schrijft dan dat overeenkomstig, en nou kom je langzamerhand steeds meer terecht bij wat God in Christus gedaan heeft. De camera die draait als het ware van ons weg en wordt nu op Christus gericht. Want dan zegt, schrijft Paulus, overeenkomstig de inwerking van de sterkte van zijn macht, die hij ingewerkt heeft, dus die macht heeft God ingewerkt, in Christus. En hoe is dat gebleken? Nou, zegt Paulus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Dus die kracht, of zeg maar die inwerking. Voor het woordje inwerken en inwerking staat er in het Grieks energeo en energeia. Nou, daar herken je meteen energie in. Dus het woord energie, dat betekent letterlijk inwerking. Dus dan weet je, waar je energie vandaan haalt, waar haal je de inwerking vandaan. Dus het is niet zomaar, energie is niet zomaar een krachtbron, maar het is een inwerking. Dat is wat Paulus hier duidelijk wil maken. En waar het kort gezegd op neerkomt, dat is dat de kracht, het laatste aspect, eerste was de hoop, tweede was de rijkdom van de heerlijkheid van de erfenis en het derde is de kracht van God. Nou, die kracht, zegt Paulus, die in ons werkt, dat is nota bene de kracht die overeenkomstig de werking is waarmee God Christus uit de doden opwekte en hem boven zette aan de rechterzijde, aan zijn rechterzijde in de voorrangspositie. Nou, en dat zijn twee dingen die zeg maar lijnrecht tegen elke natuurkundige wet ingaan. Want dat iemand uit de doden opgewekt wordt, nou, dat is wetenschappelijk gezien niet verantwoord, dat kan niet. En dat iemand zomaar uit zichzelf, zonder toedoen van een raket of Elon Musk of Jeff Bezos of wat dan ook, weet je wel. Als iemand dus daar zo staat en die gaat zomaar voor je ogen naar boven toe, dat kan ook niet. Dus dat zijn zaken die kunnen gewoon niet. Natuurkundigen, dat gaat tegen alle natuurwetten in. Hoe krachtig moet je dan zijn om dat wel tot stand te brengen? Nou, zegt Paulus, God heeft dat gedaan, de Vader heeft dat gedaan toen hij Christus uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Even tussendoor, hè? Eventjes naar Filippenzen 3. Hou even de hand bij Efeze 1, want daar zijn we nog niet helemaal klaar mee. Maar even naar Filippenzen 3. Daar schrijft Paulus in vers 20. Goed om te weten wat hier staat, dat, zeker ook in de tijd waarin we nu leven, weet je wel. Daar staat, ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit we ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking, daar heb je dat woord weer, inwerking, waardoor hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. Dus die woorden die daar staan, ja, die houden direct verband met de waarheid die er staat in Efeze 1 vers 19. Dus laten we nog even weer teruggaan naar Efeze 1 vers 19 en 20 vooral. Ik bedoelde vers 20 eigenlijk. Dan gaat het over de macht die God ingewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette. En het is haast alsof we al nog niet zouden begrijpen wat dat betekent. Gaat Paulus het nog een beetje verder uitleggen. Want dan zegt hij, dat is ver boven alle overheid, macht, kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Uit Colossense kun je opmaken dat als het over overheid, macht, kracht, heerschappij en naam, als het daarover gaat, dan heeft dat betrekking op zowel de zienlijke als de onzienlijke wereld. Dus er zijn machten en krachten, zeg maar in de geestelijke wereld, die zie je niet met deze ogen. En er zijn machten en krachten en overheden gewoon in de zichtbare wereld. Daar heb je ook mee te maken. Dat is zichtbaar. Nou, dat alles dat speelt zich af onder de hemel, de woonplaats van God. Dus als de Heer Jezus aan de rechterhand gezet is, en er staat ver boven alle overheid en macht, dan ben je dus aangekomen in de hemel. Dat is het gebied waar het nu dan opeens over gaat. Dus hoeveel kun je zeggen en hoeveel kan er veranderd worden door de woorden van één vers? Want in dat ene vers 20 staat dat Christus uit de dood is opgewekt en ver boven alles neergezet is. Dat is waar Christus nu is. Dus de grootst mogelijke diepte, de aarde, en het dood zijn, het in het dodenrijk zijn of in het graf zijn. En vervolgens de hoogst mogelijke hoogte. Dat is waar Christus nu is. En dat komt zomaar even in één zinnetje. Nou, niet eens één zinnetje, in één vers komt dat naar voren. Want die zin die duurt natuurlijk weer veel langer. Hè? kende Paulus, we kennen broeder Paulus. He, maar goed, he, dus dat, die positie van Christus, staat er dan in vers 21, is ver boven alle overheid, macht, kracht, heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Ja, zegt Paulus erbij, niet alleen in deze eeuw, aion, maar ook in de komende. Dus niet alleen in dit tijdperk. Christus is dus nu al daarboven gesteld, in dit tijdperk, maar ook in het komende. Dan zal dat ook blijken. He, dus dat is een doorlopende zaak. En dan staat er, en dat lazen we net in Filippenzen 3, dat de Heer de kracht heeft om alle dingen aan zich te onderwerpen. Nou, zo staat hier in Efeze 1 vers 22, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En dat moet je even goed lezen, hè? Hij, dat is de Vader. Dus de Vader heeft alle dingen aan de voeten van de Zoon onderworpen. En de Vader heeft de Zoon als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. En dan gaat Paulus verder, dan zegt hij over de gemeente die zijn lichaam is. De vervulling of volheid van hem die alles in allen vervult. En hoe zat het nou met ons? Nou, zegt Paulus in hoofdstuk 2, ook u. Want ook u, dat slaat terug op Efeze 1 en met name wat er aan het einde staat. Dus God heeft Christus, heeft alles aan Christus voeten onderworpen, vers 22. Hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente, vers 23. Die zijn lichaam is. De vervulling van hem die alles in allen vervult, dat laatste. Hij die alles in allen vervult, ook u, zegt Paulus. Dus wat ook u? Nou, ook u wordt met alles in allen vervuld. Daarom moet je een dikke streep zetten door wat er in de HSV achter ook u staat. Het staat allemaal cursief. Daar hebben ze neergezet, heeft hij met hem levend gemaakt? Ja. Dat is wel grappig, maar dan had ik net zo goed kunnen zeggen, heeft hij met hem opgewekt? Of heeft hij met hem in de hemel gezet? Je kunt van alles verzinnen. Maar daar heeft Paulus het niet over nog. Dat komt nog, namelijk. We hebben die verzen vanavond gelezen aan het begin. Efeze 2 vers 6 en 7. Daar gaat het pas over opwekken en levend maken. Nee, vers 1, ook u, dat slaat terug op het feit dat wij deel uitmaken van dat lichaam. En dat lichaam, zegt Paulus, dat is de vervulling of de volheid van hem die alles in allen vervult. Ook u. Nou, dat is iets geweldigs. He, dat wij dat ons mogen toerekenen. Het is ons toegerekend, we mogen dat gaan ontdekken. Ook ons, ook wij. Die dood was door overtredingen en zonden. Nou ja, en dan krijg je dat hele gebeuren. Uiteindelijk mogen we daar deel aan hebben en mogen we weten dat we in ieder geval deel uitmaken van dat lichaam waarvan Christus onlosmakelijk het hoofd is. En dat zijn toch wel prachtige dingen, om dat ons zo te realiseren. Ja, en Christus, het hoofd boven al wat is. We hebben deel aan hem gekregen. Het is allemaal een werk wat God aan ons die geloven heeft gedaan. Nou, ook wij geloven. Ook wij, zoals we hier zitten ook. Wij hebben dat woord van de waarheid hebben we aanvaard. En we zijn erachter gekomen, jongens, dat is het woord van God. Dat is werkelijk waar wat daar staat. Daar ben ik helemaal van onder de indruk geraakt. En zo zijn we tot geloof gekomen. En geloof, dat weet je in de Bijbel, dat betekent dat je tot de overtuiging gekomen bent. Dat het waar is wat God zegt in zijn woord. Dat is geloven. Geloven is niet natte vingerwerk of zo. Of eerst zien en dan geloven, weet je wel. Zo. Nee, dat is geloven niet. Geloven is dat je tot de overtuiging gekomen bent dat het waar is. Dus dat suggereert in ieder geval ook dat je erover nagedacht hebt. Want dan kom je tot de overtuiging. En dat je echt zegt van ja jongens, het kan gewoon niet anders dan wat er staat in het woord van God. En ja, dat is dat is iets dat heb je als gelovige eigenlijk voortdurend. Er zijn dingen in de Bijbel die ongelooflijk moeilijk te begrijpen zijn. En toch zeg je als gelovige, het is gewoon waar. Wat daar staat, dat klopt. En dat ik het niet snap, dat ligt niet aan het feit dat het woord van God niet waar is, maar dat ligt aan het feit dat ik nog niet zo ver ben. En dat is precies waar het allemaal om draait. Er zijn heel veel mensen in onze wereld, die hebben dan misschien eens een keer wat in de Bijbel gelezen. Ja, ik heb de Bijbel van Genesis tot Openbaring gelezen. Weet je wel, hoor je wel eens. En daar klopt niks van. Hè? Ja, nee, oké. Okay. Nou, joh, dan klopt het niet. Hè? Maar wij zeggen, het klopt wel. Want het is het woord van God. En we zijn tot de overtuiging gekomen dat het waar is wat hij zegt. En als het in mijn visie niet klopt, dan ligt dat niet aan het woord, maar dan ligt het aan mij. En dat is, denk ik, een houding die ons als gelovigen mag kenmerken, dat we er altijd van uitgaan dat het waar is wat er staat in Gods woord. Ook al snappen we er helemaal niks van en ook al kunnen we het niet uitleggen, maar dat is de basis voor ons geloof. En die basis en dat geloof, daar zul je niet in beschaamd worden. Absoluut niet. Nou, dus Christus is boven alles gezet en dat is dan zo mooi, hè? En we lezen dat er toch nog maar even bij, vers 6 en 7 van hoofdstuk 2. Want God heeft ook nog iets met ons gedaan namelijk. Dat is namelijk diezelfde kracht, hè? Die in Christus werkzaam was, die is ook in ons werkzaam geweest. Er staat in vers 6, hij heeft ons, of vers 5 en 6 bedoelde ik, hè? Vers 5, daar staat, ook toen wij dood waren door overtredingen, heeft hij ons met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. En vers 6. Dat is precies vers 20 van hoofdstuk 1. Alleen daar gaat het over Christus. En in vers 6 van hoofdstuk 2 gaat het over ons in Christus. Maar er staan dezelfde dingen, namelijk opgewekt en in de hemel gezet. En dat is precies wat Gods kracht met Christus tot stand heeft gebracht. Als je nog even bladert naar Efeze 3. Dan eindigt dat hoofdstuk met vers 20 en 21, maar ik lees even vers 20. Want er staat, hem nu die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Kracht hier, dat is de vertaling van dynamis, waar dynamiet van komt, het woordje dynamiet. En werkzaam, dat is weer inwerken. Dus overeenkomstig de kracht die in ons inwerkt. En ja, zegt Paulus, God is bij machte om te doen ver boven wat wij bidden of denken. En dat is in overeenstemming met de kracht die in ons werkt. Dat is namelijk die kracht die Christus uit de doden heeft opgewekt. Nou, dat is nou waar Paulus eigenlijk om bidt. Dus Paulus, ja, om een heel lang verhaal kort te maken, Paulus bidt maar om één ding. En dat is vol worden van de gemeenschapskennis met God en dat we mogen wandelen in de gemeenschap met hem en weten mogen dat hij gewoon in alle omstandigheden bij je is. Het kan werkelijk zo gek niet gaan of God is bij je. Hij leidt ons, hij zorgt voor ons, ook daar waar we zijn stem misschien wel eens wegschuiven en dat je denkt van nou, ik zie het zelf al wat ik doe. Maar de Heer die is gewoon altijd bij ons. En hij is door zijn kracht in staat om dingen te doen waar wij werkelijk geen flauwe notie van hebben. Dat ook nog eens zou kunnen gebeuren. Hij kan het. Hè? De Heer is altijd bij ons. We gaan nog even terug naar Filippenzen 1. Want daar begon het allemaal als het gaat over die kennis, dat Paulus schrijft in vers 9, dit bid ik. dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Die woorden steeds overvloediger, die zijn de vertaling van de woordjes meer en meer. Zo staat het er ook gewoon echt, hè? Meer en meer. Dus ik bid dat uw kennis meer en meer wordt, of uw liefde meer en meer wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Die bovengemiddelde kennis. Zodat je kunt onderscheiden wat verschilt, de dingen die verschillen. Zodat je oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot in de dag van Christus. En hoe gaat het daar naartoe? Nou, zegt Paulus, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Ook wel weer opvallend, hè? Dat uitgerekend in deze brief dat gebed eigenlijk ook het kortst is. Want in de Efezebrief staat er nog heel wat bij, in de Colossensebrief staat er heel wat bij, maar ach, die Filippenzen, Paulus kende ze. Ja, en hij wist wat voor mensen dat waren en hoe ze in het geloof stonden. En hij kon hen zo dit schrijven. Ach, jullie hebben al liefde. En ik hoop dat die meer en meer overvloedig wordt. Nog groter wordt in het kennen van de Heer. Nou ja, zo mogen wij dat gebed ook zelf met ons meedragen. We mogen dat ook voor onze broeders en zusters bidden. Je mag het ook voor jezelf bidden. Paulus die bad het in ieder geval voor zijn broeders en zusters en hij deed dat natuurlijk ook vanuit zijn bijzondere taak als dienstknecht van de Heer. Nou ja, dat zijn wij natuurlijk niet. Wij zijn maar simpele gelovigen en we maken deel uit van het lichaam en daardoor hebben we deel aan een super hoge positie in Christus. En daar mogen we uit leven. Tot zover deze avond. En dan gaan we ijs en wederdienende volgende keer weer verder met het volgende deel uit Filippenzen 1. Zullen we met elkaar ook de Heer danken? Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u danken dat we u mogen kennen als de Vader der heerlijkheid, als de Vader van onze Heer Jezus Christus. En Vader, we danken u dat u ons ook vanuit die hoedanigheid voorziet, Heere, in alles wat we nodig hebben. Heer, we zijn uw kinderen, we zijn zonen van u. En we danken, Heere, dat we zo op mogen groeien, ook gezamenlijk, Heere, op mogen groeien tot die volwassen eenheid, die volwassen man. Vader, dank dat we zo rijk zeg gezegend zijn in en door de Heer Jezus Christus. En Heere, als we dan bidden, Heere, dan zijn er misschien wel zoveel dingen die er op ons hart liggen, die we graag bij u zouden willen brengen. Heere, maar we mogen ons aan de andere kant ook vanavond tot dat ene beperken, Heer. En dat is dat we vol mogen worden van de gemeenschapskennis, het hogere kennen, die bovenkennis van u. Heer, en dat we mogen ontdekken hoe geweldig rijk u ons gezegend hebt, doordat u ons dat bekend maakt. En dank, Heer, dat dat kennen van u, dat dat uiteindelijk ook invloed heeft op heel ons leven, het dagelijkse leven, de praktijk, onze wandel. Heer, en dat het ons zal vergezellen tot het moment, Heer, dat we bij u mogen verschijnen. Vader, dank dat dat ook een zekerheid mag zijn voor ons in ons leven. Heer, en dat we ons mogen realiseren dat u ons gered hebt en dat er eenmaal een moment zal zijn dat we met uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, zullen verschijnen in heerlijkheid. Daarboven bij u in de hemel. Heer, en hoe dat allemaal precies zal gaan, dat weten we niet. Maar we weten wel, Heer, dat dit in uw woord staat, dat dat gebeuren gaat. En Heer, wij geloven u op uw woord. En we geloven daarom dat het waar is wat u daar zegt. Dank u wel, Heer, dat we zo in alles in ons leven mogen staan, wetend dat u door uw genade nabij bent, ons bewaart, ons leidt, Heer, en ons ook tot zegen wil stellen voor de mensen om ons heen. Dank u wel, Heer, voor uw liefde en zorg in alles. We danken u, Heer, uit genade. Amen. Amen.